Goedenavond, broeders en zusters. Het is goed om weer met elkaar op deze plaats te zijn en met elkaar ook het woord van God te bestuderen. En ja, dat is op zich gewoon een goede gewoonte. Hè? Een van de eerste plaatsen waar ik kwam om voor bijbelstudie, of waar ik gevraagd werd om bijbelstudie te geven, dat was in Den Haag en dat was in een kring waar mensen al sinds 1965 elke week, elke woensdagavond was dat ook, bijbelkring hadden, hè, bijbelstudie. En dat ging gewoon altijd maar door. Ik heb daar geloof ik 3 jaar lang heb ik daar over de Efezebrief bijbelstudie gegeven, gewoon bij het begin begonnen. En steeds maar verder gaan en niet een bepaald onderwerp of zo, maar gewoon door het bezig zijn met de Bijbel, hè, ja, word je gevormd, hè, worden je gedachten hervormd. En daarom is het ook belangrijk dat we ook hier weer met elkaar samen zijn en verder gaan met ons onderwerp. Ja, ons onderwerp, dat is de Christus der Schriften. En ik wilde eigenlijk vanavond vooral in het Nieuwe Testament en dan met name in het boek Handelingen een aantal gedeelten met u lezen, waaraan we ook kunnen zien dat gedurende de handelingentijd de prediking van Christus vanuit de Schriften, ja, centraal stond. En ik stel voor dat we daarvoor gewoon maar bij het begin beginnen, namelijk bij Handelingen, bijna het begin, Handelingen 2. En daar wordt gesproken, ja, op de allereerste Pinksterdag. Wij hebben er dan twee, hè? Eerste Pinksterdag en tweede Pinksterdag. Maar dit was dan echt de allereerste, namelijk 50 dagen na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Toen stortte de Heere van zijn geest uit op zijn volk. Tenminste, het volk dat geloofde en dat daar aanwezig was. En ja, goed, dat is een hele gebeurtenis die daar plaatsvindt. En we weten inmiddels ook wel dat dat te maken heeft met het nieuwe verbond. Het verbond van de geest, niet het verbond van de letter, van de wet, het Oude Testament. He, maar het verbond van de geest, God stortte van zijn geest uit op de gelovigen op dat moment. En in eerste instantie waren dat 120 mannen. Maar we lezen al gauw in Handelingen dat dat zich uitbreidt naar 3000 en later zelfs naar 5000 mensen toe. En ja, dat zijn allemaal mensen die daardoor deel krijgen aan het nieuwe verbond. En daarom zijn het ook mensen die behoren tot het volk van Israël. He, want de Heere sluit alleen met zijn volk Israël het verbond. Of dat nou het oude of het nieuwe is. He, maar dat wordt met het volk van Israël gesloten. En ja, in dat opzicht nemen wij natuurlijk toch wel een wat andere plaats in als gelovigen nu in deze tijd. En vooral ook in de tijd die er nu is, waarin de Heer niet verder is gegaan met Israël, maar juist zijn verborgen plan heeft bekendgemaakt. En ja, dat heeft alles te maken met dat wat je nu bent als gelovige, dat je deel bent gaan uitmaken van Christus, die boven alles wat is gesteld is, en dat je deel bent gaan uitmaken van zijn lichaam. En binnen dat lichaam, ja, daar is er een hele andere vorm van eenheid dan de vorm van het verbond. Tussen de Heere en Israël is er sprake van een verbond. Daar is ook eigenlijk sprake van twee verschillende eenheden, namelijk God als de mannelijke partij en aan de andere kant Israël als de vrouwelijke partij. Vandaar dat Israël ook zo vaak de vrouw genoemd wordt. Maar als je het hebt over het lichaam van Christus, ja, dan is dat, zijn dat niet meer twee partijen, maar is dat één partij, hè? Dat ene lichaam. Wij hebben deel gekregen in Christus, aan Christus. En wel in één lichaam waarvan hij het hoofd is, onlosmakelijk verbonden. Net zoals dat wij zelf ook ons lichaam hebben, dat onlosmakelijk, tot op zekere hoogte, maar laten we er maar vanuit gaan dat we het zo houden, dat onlosmakelijk aan ons hoofd verbonden is. En zo vormen wij als mens een eenheid. En zo vormt ook het lichaam van Christus, met Christus als hoofd, een eenheid. Nou, zover is dat hier in Handelingen nog niet. In Handelingen, ja, is het eigenlijk nog zaak, hè, dat de Heere bezig is om zijn volk binnen de band van het nieuwe verbond te brengen. En het einde van Handelingen, daar gaan we ook langzamerhand naartoe, want we gaan vanavond eigenlijk ja, voornamelijk uit Handelingen lezen en tot slot nog een stuk uit het Oude Testament. Maar we zien dat aan het einde van Handelingen dat Israël als volk niet in dat verbond is terechtgekomen, niet tot geloof gekomen is namelijk. En toen heeft de Heer de geschiedenis van Israël voorlopig vooruitgeschoven en daartussenin is wat we dan noemen het verborgen plan, het geheimenis, zoals dat heet in de Efezebrief, is daartussen geschoven en dat heeft te maken met de positie van de gelovigen van nu. Nou, in Handelingen 2, daar is de Heilige Geest uitgesproken. De mensen die daar staan te luisteren, die dat allemaal nog niet geloven, die weten eigenlijk niet wat hen overkomt. Want ze horen mensen praten in hun eigen taal waarin ze geboren zijn. En ja, als je iemand in je eigen taal hoort spreken, dan is dat wel mooi. Als u als Drenthe en als Groningers onder elkaar in Gronings en Drents gaat praten, dan versta je elkaar wel. Dat is mekaar wel verstaan, ja. Maar ik versta er helemaal niks van. Ik denk van, hebben die mensen een borrel op? En dat dachten ze toen ook. Want zij hoorden hen in hun eigen taal spreken. En tegelijkertijd hoorden ze dus ook allerlei andere talen. En toen was de eerste reactie van, nou ja, ze hebben te veel zoete wijn gehad. En dan staat Petrus op en die gaat daar verkondigen aan de hand van Joël van, nee, ze hebben niet te veel zoete wijn gehad. Dit is waar Joël, de profeet Joël, van gesproken heeft. Nou, dat begint daar in vers 16. Handelingen 2, vers 16, vers 15, daar staat, deze mensen zijn namelijk niet dronken. Zoals u vermoedt, het is pas het derde uur van de dag, dat is 9 uur 's morgens. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Zo staat er dan in vers 16. Nou, en dan gaat het over wat er gebeuren zal in de laatste dagen. En zo gaat Petrus verder spreken. En het lijkt net alsof hij nu en dan even opnieuw begint. En dat opnieuw beginnen, dat vind je bijvoorbeeld ook terug in vers 22. En daar wil ik eigenlijk even beginnen te lezen. Want daar zegt hij, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Even voor de goede orde, vers 25 tot en met vers 27, of zelfs tot en met vers 28, dat is een aanhaling door Petrus van wat David zegt. En ja, die aanhaling, die zou u even moeten onthouden. En ook vervolgens wat Petrus daarvan zegt. Want die komen we later in de boekhandelingen nog een keer tegen. En dan zegt vers 28, u hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Nou, tot zover de aanhaling van Petrus van Davids woorden. En dan begint Petrus verder te spreken. En dan zegt hij, vers 29, mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrij uit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. En aangezien hij een profeet was en wist dat God hem een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij dit. En zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding gezien heeft. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Kijk, dat is nogal wat, hè, wat hier staat. Want hier blijkt het opeens, ja, die woorden van David, die blijken opeens over de Christus te gaan. En we hebben in de voorgaande avonden, hebben we ook al gezien, hè, dat, ja, je kunt het wel hebben over de Christus der Schriften, maar je ziet Christus, ziet met aanhalingstekens, je ziet Christus in de Schriften alleen als je gelooft. En als je de Christus hebt leren ontdekken en leren kennen vanuit het Nieuwe Testament, hè, met name. Hè, dat je, want daarin zie je uiteindelijk, ja, de vervulling van alles wat daar in het Oude Testament staat. Hè, al die zaken, al die voorzeggingen. Hè, en we zullen eindigen met een van de bekendste profetieën uit het Oude Testament. Al die dingen die daarin staan, ja, die zijn allemaal letterlijk vervuld in de persoon van de Heer Jezus Christus. Alleen ik zeg dat als een gelovige. En dat moet je ook wel geloven, want dan ga je het ook zien. We zullen straks een deel lezen, ook nog uit het Oude Testament, namelijk Psalm 16, waar Petrus hier David uit citeert. Ja, en als je die psalm leest, dan denk je aan de ene kant van, ja, het is maar goed dat je hier in het Nieuwe Testament leest dat het over de Christus gaat. Want daardoor weet je dat er in dat Oude Testament, in dit geval Psalm 16, zo specifiek over Christus gesproken wordt. He, dus ja, waar het eigenlijk steeds weer op neerkomt, he, dat is dat je geloven moet in de Christus van de Schriften, om de Christus van de Schriften ook te ontdekken in het Oude Testament. En naarmate je de Heer Jezus Christus steeds beter leert kennen, zul je ook ontdekken dat er ontzettend veel in dat Oude Testament wijst op Christus. En dat je inderdaad kunt zeggen, Christus is gestorven naar de Schriften, en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de Schriften. En daarvan ga je ook steeds meer voorbeelden ontdekken in het Oude Testament. Maar het begint met geloven. Het begint met je te laten overtuigen en vervolgens, ja, te geloven. Hier, daar staat er in vers 29, dat Petrus zegt, mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Dus Petrus die probeert hier even, ja, de toehoorders, mannen, broeders, broeders uit hetzelfde volk Israël, hij probeert ze hier even naast zich te zetten en met elkaar vast te stellen van, ja, jongens, we weten toch dat David dood is en gestorven is. En toch zegt David met deze woorden, en dat lees je in het volgende vers, toch zegt David met deze woorden dat God Christus zou doen opstaan. Dus als David spreekt over opstanding, kan dat niet over de opstanding van David gaan, maar gaat het over de opstanding van Christus. Dat is eigenlijk wat Petrus zegt. Vers 30, aangezien hij een profeet was en wist dat God hem een eed gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten, voorzag hij dit. En zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn ziel geen ontbinding heeft gezien. Dus dat is het bijzondere, hè? David spreekt erover, och Heer, laat mijn ziel geen ontbinding zien. Geef mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, bijvoorbeeld. Zulke soort uitspraken heeft David gedaan. Maar vanuit het Nieuwe Testament leer je dat dat betrekking heeft op Christus. Want het gaat dan over de opstanding van Christus. Vers 31, hè? Dit zei hij over de opstanding van Christus. Kijk, en dan weet je, goed, hè? Als David dat soort woorden spreekt, dan mogen wij zeggen, daar gaat het over Christus. En zo hebben we, ja, de Christus der Schriften. Er staat toch wel redelijk vaak, hè, ook in de evangeliën, als het over de Heer Jezus gaat, dan staat er wel redelijk vaak dat de mensen om hem heen hem niet herkenden. Ja, en dat is het. Je moet je eigenlijk zo voorstellen. Stel je voor dat je nog nooit iemand gezien hebt. Een bekende, een kennis. Nou, dus geen kennis. Je hebt hem nog nooit gezien namelijk. Alleen je hoort van anderen om je heen, hoor je van, nou ja, hij ziet er zo uit, hij ziet er zus uit. En weet je wel, stel je voor dat je die persoon moet ophalen van het station of zo. Nou, hij ziet er zo uit hij is 2,11 meter lang en nou ja, ga zo maar door, weet je wel. Allerlei omschrijvingen. En je gaat dan naar dat station toe, dan hangt het af van de mate van hoe is het je omschreven. En hoe heb je je daar een beeld van gevormd, of je die persoon herkent of niet. En zo was dat eigenlijk in die tijd ook. De Heer Jezus die kwam. Ja, dat is natuurlijk iets wonderlijks. De Heer Jezus die kwam als mens in deze wereld. En hij groeide op en vanaf zijn 30ste had hij zijn openbare bediening onder zijn volk. En hij werd herkend door sommigen. En hij werd ook niet herkend door anderen. En die sommigen, die hadden hun informatie, hadden ze uit het woord van God en dat geloofden ze. Vandaar moet je je toch voorstellen dat zo'n oude Simeon, als de Heer Jezus 40 dagen oud is, en als Maria en Jozef naar de tempel gaan om hem aan de Heer voor te stellen, dan heeft Simeon die heeft dat kindje in handen en hij zegt, nu kan ik wel sterven Heer, want ik heb de Christus des Heren gezien. Dus die herkent hem. Zo'n gelovige was dat. Dus het komt steeds weer neer op geloof. En door geloof ga je hem herkennen. En dat geldt niet alleen voor de Heer Jezus Christus als persoon. Maar dat geldt eigenlijk voor alles wat God doet. Wij hebben geloof nodig. En dan maak ik even een hele grote stap. Sla ik even het boek Handelingen in één keer over. Wij hebben geloof nodig om Christus nu te kennen zoals hij nu is. En zoals hij door de schrift ons geschilderd wordt. En ik wil eigenlijk de volgende keer wil ik het hebben over de vraag van wie is de Christus der schriften voor ons? Nu wij nu in deze tijd leven, wie is hij eigenlijk? Wie is Christus nu voor u en voor mij? In de tijd waarin wij nu leven. Wij verwachten hem niet, namelijk zoals Israël destijds deed, als koning over ons land. Hij is koning over Israël. Maar wij verwachten hem niet als koning over Nederland. Je moet wat dat betreft moet je ook een klein beetje uitkijken. Dat je, wat wel eens gebeurt, dat je allerlei liederen gaat zingen waarin je maar duidelijk wil maken dat de Heer nu moet gaan regeren hier in dit land. Stort uw vuur op dit land, weet je wel, dat soort liederen heb je wel. En stort op ons uw vuur. Kom Jezus, kom, stort op ons uw vuur. Vul dit land met uw heerlijkheid. Weet je wel? Ja, daar zeg je nogal wat mee. Ik zou haar zeggen, het is, ja, maar goed, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar het is gewoon stom om dat te zingen. Ja, want dan vraag je, feitelijk vraag je, Heer, wilt u uw oordeel maar over ons uitstorten? Nou, dan ga je toch niet vragen aan de Heer? En zeker niet als gelovige. Want als je tot geloof gekomen bent, dan is het oordeel achter je. En stort op ons uw vuur en vul dit land met uw gerechtigheid. Kijk, de Heer gaat dat allemaal wel doen, maar niet hier. Dat gaat hij in Israël doen. En dan wordt die heerschappij, dat koningschap in Israël, dat wordt uitgebreid en dat wordt wereldwijd. Maar laten we het maar aan de Heer over. Daar hoeven wij hem niet om te vragen of daar hoeven wij niet over te zingen. Het is zaak... Ook voor ons, en daarom die volgende keer daar wat aandacht voor. Het is zaak voor ons om Christus nu te kennen zoals hij nu gekend wil worden. En niet het beeld dat wij christenen ervan gemaakt hebben. Daar hangen ontzettend veel dingen mee samen. Dus daar gaan we volgende keer mee aan de slag. Maar nu nog, het is een kwestie van een herkennen van Christus. Nou, en naarmate je de persoon van de Heer Jezus Christus beter leert kennen vanuit de schrift, ga je, als je het Oude Testament leest en je leest daar bepaalde profetieën, ga je hem gewoon herkennen. En weet je wat nou zo mooi zou zijn? Maar dan zeg ik het maar allemaal even heel menselijk. Maar het zou nou zo mooi zijn dat als het moment daar is dat wij bij de Heer zullen zijn, dat wij ons bij wijze van spreken niet rot zullen schrikken van, ach, bent u het? He, maar dat het eigenlijk zo zal zijn dat die overgang naar de Heer toe, dat het een overgang is waarin wij hem gewoon herkennen. Ja, dat is hem nou. Dat is nou degene in wie ik altijd geloofd heb. Want daar draait het om. He, en ja, dat herkennen komt alleen maar vanuit de omgang met de schrift. He, en daarom is het zo goed dat we hier met elkaar zijn. En daarom is het ook zo goed dat, en dat kan ook op een andere manier, dat er nog weer geluisterd wordt naar de Bijbelstudies. He, dat is zo goed. He, omdat we daardoor steeds meer hervormd worden in ons denken. En dat we daardoor ook steeds meer de Heer Jezus Christus gaan herkennen. Nou, Petrus, vol van Heilige Geest natuurlijk, he, die sprak deze woorden. En hij zegt van ja, wat David schreef, dat gaat over Christus. En dus Petrus verkondigde daar, ja, tot op zekere hoogte kun je zeggen, vanuit de schriften de Christus. En het enige wat hij eigenlijk daarmee wilde bereiken, dat is dat de toehoorders in die prediking herkenden dat Jezus de Nazarener inderdaad de Christus van de schriften is. Nou ja, in dit geval komt dat ook allemaal goed ook. Hè? Want als Petrus uitgesproken is, dan staat er in vers 37. En toen zij dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Nou ja, en dan zegt Petrus, je moet je bekeren. En je moet gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, en zo gebeurt dat. Hè? En zo komen die mensen ook daadwerkelijk tot geloof. Want ze herkennen hem. Ze herkennen hem. In Handelingen 3, dat is weer een toespraak van Petrus. Een toespraak naar aanleiding van een kreupele die genezen wordt. U weet dat wel, hè? Dat is die man die bij de tempel zit. En dan gaan Petrus en Johannes de tempel in. En dan, die man die dacht van, ik krijg wat centen van ze of zo. Maar ja, dan zegt Petrus, ik heb geen goud, ik heb geen zilver. Maar wat ik heb, dat geef ik u in naam van Jezus Christus, sta op en wandel. Nou, en dat, zo gebeurt dat. Maar die genezing van die man, laat Petrus later zien, dat is eigenlijk een beeld van de genezing van Israël. He, dat simpelweg geloven moet om weer opgericht te worden. Nou, en daarvan zegt Petrus in vers 19. Het gaat me even om vers 19 en vers 20. Dan zegt hij, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Die tevoren aan u verkondigd is. Die vooraf gepredikt is. Staat er. Ja, hoe kan Petrus dat nou zeggen? Dat Christus vooraf gepredikt is. Nou, dat heeft te maken met de prediking van de Christus in het Oude Testament. De NBG-vertaling, die heeft in vers 20 staan, Christus die tevoren voor u bestemd was. En dan wordt daar eigenlijk een ander woord wordt daar gebruikt en vertaald. Maar ja, er staat toch wel degelijk, zoals het ook hier staat, er staat een voorverkondiging of een voorprediking. Het is van tevoren gepredikt. En de Statenvertaling, ook deze, herziene Statenvertaling, die heeft dat nog zo daar staan. Christus is verkondigd. Nou, en zo gaat dat eigenlijk alsmaar verder. In hoofdstuk 4 vind je dat terug. Ook daar is Petrus weer aan het spreken. In vers 8 staat dat hij spreekt tot de leiders van het volk en de oudsten van Israël. En dan zegt hij in vers 10, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Het gaat nog steeds over diezelfde man. Deze Jezus, zegt Petrus dan, is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En nou haalt Petrus een psalm aan, psalm 118, met vers 11. Deze Jezus is de steen. Ja, die psalm, die kenden ze wel. En het zou zaak zijn dat zij, omdat ze die psalm kenden, vervolgens Christus zouden herkennen. Als degene die de steen is door de bouwers veracht, maar die tot een hoeksteen geworden is. Nou ja, voortdurend worden we erbij bepaald dat Christus verkondigd wordt vanuit de schriften. Nou, we gaan eventjes naar Handelingen 9 toe. Dan slaan we gewoon voor het gemak Handelingen 7 bijvoorbeeld even over, waar het over de toespraak gaat van Stefanus. Handelingen 9, dan zijn we al bij Paulus aangekomen. Maar die toespraak van Stefanus in Handelingen 7 is ook zo mooi. Want dan spreekt Stefanus, die spreekt ook weer tot de hoge priester, tot de leiders van het volk. En dan noemt hij het voorbeeld in eerste instantie van Jozef, die door zijn broers verworpen wordt. Hij noemt het voorbeeld van Mozes, die door zijn broers verworpen wordt. En uiteindelijk zegt hij, en jullie hebben Christus verworpen. En dan blijkt daarmee dat Jozef en Mozes allebei een beeld zijn van Christus. En dat wetend, als je dan die oude geschiedenissen leest, dan raak je onder de indruk van hoe gedetailleerd dat beeld ook is. Maar ja, je raakt onder de indruk als je het gelooft. In Handelingen 9, daar gaat het over Paulus, of Saulus eigenlijk nog, hè. Daar wordt beschreven hoe Saulus op weg naar Damascus is en hoe hij dan onderweg de Heer ontmoet of de Heer ontmoet hem. En dat is altijd weer een hele bijzondere gebeurtenis, hè, die bekering van Saulus. Want dat is iets waar Saulus helemaal niet om gevraagd heeft. Saulus was ook helemaal niet op zoek naar de Heer Jezus. Saulus had wel ontzettend veel kennis van de schrift. Want hij was opgevoed als een fariseer, opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Nou, dat was niet de slechtste van de fariseers, kan ik u zeggen, Gamaliel. Dat was iemand waar toch nog wel iets van geloof en respect aanwezig was. Hij komt vaker voor in de Bijbel namelijk en hij geeft vaak wijze raad. Maar goed, aan diens voeten is Paulus of Saulus opgevoed. Alleen hij geloofde niet wat hij las. Hij geloofde niet wat hij las. En nogmaals, daar gaat het altijd weer om. Je moet erkennen en herkennen. Je moet overtuigd worden en geloven wat de schrift zegt. Hoeveel, bekend voorbeeldje, hoeveel christenen lezen niet wat er staat, of lezen wel wat er staat in Efeze 1 vers 7. Dat je de verlossing van je zonden, of de vergeving van je zonden hebt, namelijk de verlossing door het bloed. Hoeveel lezen dat niet zonder dat ze het geloven? Het staat er wel ondertussen. Maar het wordt over het algemeen niet geloofd. En zo zijn er heel veel van die dingen. Nou, Saulus was net zo één. Saulus, hij zegt dat later ook. Als hij de Galatenbrief schrijft, dan zegt hij van mensen, ik was ten opzichte van mijn tijdsgenoten, was ik ver vooruit. Ik was degene die het meest ijverde. Saulus was een ongelooflijke fanatiekeling. En dat blijkt ook wel. Ik heb net heel eventjes over Stefanus gehad, maar toen Stefanus zijn toespraak beëindigd had, ik moet het anders zeggen, Stefanus' toespraak werd beëindigd omdat hij doodgestenigd werd. En dan staat Saulus daar notabene bij. En later zegt hij dat ik daarmee mijn instemming betuigde. Zo zegt hij dat. En die Saulus, hier ook in vers 1, tegen de discipelen van de Heer nog brieste van dreiging en moord. Dat was Saulus. Dus dat is diezelfde man die opgevoed was aan de voeten van Gamaliel en opgevoed was in de schriften. En toch de Christus der schriften niet herkende. Die Saulus. Die is op weg naar Damascus. En dan omstraalt hem een licht. Hè, zo wordt dat in dat eerste gedeelte beschreven. En dat licht, dat omstraalt hem. En hij hoort die stem in het Hebreeuws tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En dan zegt hij: wie bent u, Heer? Dat is het eerste wat hij zegt. En dan zegt de Heer: ik ben Jezus, die u vervolgt. En daarmee is in één klap alles, ja, wat er bij Saulus aan ongeloof was, is in één klap voorbij. Ik ben Jezus. Dus degene waar Saulus niet in wilde geloven, hoewel hij de schriften kende, en waar hij niet in wilde geloven, die openbaarde zich vanuit de hemel. Ja, dan kan je er niet meer omheen. Ik ben Jezus die u vervolgt. En dan is het eerste wat Saulus zegt tegen de Heer: Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, dat is nou Saulus, hè? Die ijveraar, weet je wel, die de beste was van zijn tijdgenoten. Het is gelijk een heel klein mannetje geworden. Wat wilt u dat ik doen zal? En dan zegt de Heer tegen hem, vers 6, het tweede stukje van vers 6. Hij zegt: sta op, ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En zo gaat het verder. Saulus wordt als blinde naar Damascus geleid en daar krijgt hij te horen wat hij moet doen. En vervolgens doet hij het. Daar is, ja, wat dat betreft helemaal geen enkele vrijwilligheid bij Saulus. Dit is mij een uitverkoren instrument, zegt God. En die Saulus, die wordt gewoon van de weg geplukt, bij wijze van spreken. En als hij dan nog zegt van: wat wilt u dat ik doen zal? Dan commandeert de Heer hem: je staat op en je gaat naar de stad en daar hoor je wat je doen moet. Het is eigenlijk heel kortaf. De Heer die vraagt niet aan Saulus van: nou, zou je misschien mij wel willen dienen? Lijkt je dat wat? Zo, hè? Dit zijn de arbeidsvoorwaarden. Nog wat secundaire voorwaarden. Je krijgt er een paard met kar bij. Weet je wel? Kar van de zaak. Nee, allemaal niet. Het enige wat hij te horen krijgt is: sta op en ga de stad in. En daar hoor je wat je moet doen. Nou ja, en dat doet hij. En hij is dan daar in Damascus. En dan staat er in vers 19, aan het einde van vers 19, daar staat: en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En dan komt vers 20, en meteen predikte hij Christus in de synagogen. Dat hij de Zoon van God is. En allen die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden: is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt. En hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Dus hij toonde het aan. En ja, ik hoef je niet te vertellen wat hij daarvoor gebruikte om dat aan te tonen. Want dat waren de schriften. We zullen later nog zien, ook in het boek Handelingen, dat Paulus predikte vanuit de schriften. Dus hij toonde het aan. Ja, die schriften die kende hij, maar hij kende nu ook degene over wie de schriften gaan. En hij verkondigde hem ook meteen. Meteen predikte hij Christus, staat er. Dus we weten wel dat Saulus vervolgens nog een hele tijd doorgebracht heeft in afzondering. Maar hier is dat moment nog niet geweest. Hier verkondigt hij meteen de Christus. Want ja, hij wist nu dat de Christus de Zoon van God is. Niet uit mensen geboren, daarom zonder zonde natuur. Maar uit God geboren, Zoon van God. Nou, en Paulus die verkondigt hem en dan staat daar zo mooi. Want dat vind ik dan wel mooi wat er staat aan het eind van vers 22... Hij bracht hen in verwarring door aan te tonen dat Jezus of dat hij de Christus is. Hij bracht hen in verwarring. En hij deed dat door aan te tonen. Dat is prachtig, hè? Dus die Joden, ja, die hadden allemaal zo hun kennis, ook van de schriften, net zoals Saulus dat ook had. Alleen hij bracht hen in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Nou, dat deed hij vanuit de schriften. En hij haalde die schriften erbij en hij zegt van, nou kijk, hier, hier, hier. Dat is allemaal, wijst op Christus. Je ziet wat er nu met hem gebeurd is, hè, dat weten jullie. Dit is hem. En daardoor brengt hij hen in verwarring. Ja, ik heb dat, die klacht ook wel eens gehad. Hè, dat ik mensen in verwarring heb gebracht. Weet je wel, nou ja, dat is nooit leuk als je dat hoort natuurlijk, in eerste instantie. Maar aan de andere kant is, het is ook wel eens goed. Je wil wat dat betreft niet weten hoe ik zelf in verwarring ben geweest. Naarmate je dingen ontdekt in de schrift. Als iets aangetoond wordt vanuit de schrift. Ja, dan moeten mijn eigen visies en mijn eigen inzichten en gedachten, die moeten opzij gezet worden. Want dat wat daar staat in de schrift, dat is waar. Daar moet je voor buigen. Maar op het moment dat je je eigen visies opzij zet, raak je wel in verwarring. En dat is geen fijn gevoel. En zo bracht Paulus de Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Dat woord wat hier staat, dat woordje aantonen, dat is een werkwoord dat wordt alleen door Lucas en door Paulus gebruikt. Het is een, ja, echt een woordje wat bij hen hoort, zeg maar. Maar Paulus die gebruikt het ook nog een paar keer, maar dan wordt het een beetje anders vertaald. Maar hij gebruikt het ook nog een paar keer in zijn brieven, in zijn late brieven. Waar we volgende keer dus wat bij stil gaan staan. Maar zou ik willen vragen of je dat ook even wil opzoeken. In de eerste plaats is dat Efeziërs 4 vers 16. Want dan krijg je een beetje een beeld van dat woord, hè? Dat woord aantonen. Efeziërs 4 vers 16. Daar staat, van hem uit, en die hem, dat staat aan het eind van vers 15, dat is het hoofd, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Nou, dat is echt zo'n Pauluszin. Maar waar het mij even om gaat, dat is het woordje bijeengehouden, oftewel bijeenhouden. Dat is nou hetzelfde woord als wat er in Handelingen 9 vertaald is met aantonen. Dus de boel bijeenhouden, dat is op zich nog niet zo gek. We moeten de boel bijeenhouden, zei Cohen. En hier staat dat het hele lichaam is samengevoegd en wordt bijeengehouden. Dus hier bijeenhouden. Nou, houd het even vast, hè. Dan gaan we even naar Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 2. Daar wordt het weer net iets anders vertaald. En het is, ja, een beetje verwarrend als je dat vergelijkt met Efeze 4. Een paar bladzijden verder, Colossenzen 2. Daar schrijft Paulus, nou lees ik even het eerste vers. Hij schrijft daar, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. In het tweede vers, daar staat het woordje samengevoegd. En ook dat is weer de vertaling van dat woord aantonen, of tenminste het woord dat in Handelingen 9 vertaald wordt met aantonen. Hetzelfde, dat vind je ook nog een keertje in vers 19... Dat lijkt weer op wat we net uit de Efezebrief lazen. Dat begin ik even bij vers 18 te lezen, want dat is één zin. Daar staat, laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken, en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is, en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. En ook hier, vers 19, wordt het vertaald met samenvoegen. En ja, eigenlijk moet ik wel zeggen dat het woord samenvoegen, dat is ook wel de letterlijke vertaling van het oorspronkelijke woord. En in Handelingen 9 hebben we gelezen, in het 22e vers, daar staat over Paulus of over Saulus. In Handelingen 13 wordt hij pas Paulus. Daar staat over Saulus: hij werd meer en meer gesterkt. Hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. Maar eigenlijk staat hij dus door samen te voegen dat Jezus de Christus is. En eigenlijk is dat veel mooier. Natuurlijk, aantonen, dan snap je het. In de zin van, nou ja, hij wijst het aan. Maar samenvoegen, ja, dat is eigenlijk veel mooier. Want wat wordt er dan samengevoegd? Wel, aan de ene kant de schriften, op basis waarvan je een beeld krijgt van wie Christus is. En anderzijds de persoon van Jezus. En hij voegt dat samen, als het ware. Hij voegt die twee, Jezus van Nazareth is de Christus. Hij voegt dat samen, hij brengt dat samen. Dat is, nogmaals, dat is ook waar je Bijbelstudie voor doet. Zodat je je een beeld vormt, doordat er allerlei dingen samengevoegd worden. Of wat makkelijker gezegd, aangetoond worden. Maar het gaat om het samenbrengen van allerlei zaken die er in de schrift staat, zodat je een steeds beter en duidelijker beeld krijgt van Christus. U kent misschien die woorden wel van Paulus die hij schrijft in de Galatenbrief. En dan zegt hij op een gegeven moment, schrijft hij aan die Galaten van: jullie zijn onverstandig, weet je wel. O onverstandige Galaten, hoe is het mogelijk dat je je nu tot de afgoden keert, u aan wie Christus geschilderd is? Zo staat daar in de NBG-vertaling. Ja, en dat is eigenlijk zo'n mooie uitdrukking. Want dat is wat er gebeurt. Dat is ook wat er gebeurt als je Bijbelstudie doet. Misschien dat er onder u wel schilders zijn. En dat bedoel ik niet direct van kozijnen, maar in de zin van, hoe noem je dat? Kunstschilders, weet je wel? Portretten en dat soort dingen. Maar als je zoiets maakt, ja, ik heb er geen verstand van, maar dat zie je dan wel eens. Dan zie je in eerste instantie, als er een schilderij gemaakt wordt, dan worden er wat grove lijnen neergezet. Of juist heel fijne lijnen met potlood of wat dan ook. En daar gaan soms wel dagen overheen, en naarmate dat verder gaat, ja, dan wordt voor je ogen wordt daar een prachtig geheel geschilderd. En zo zegt Paulus, zo heb ik u, zegt hij tegen de Galaten, zo heb ik u Christus voor de ogen geschilderd. En dat is dat samenvoegen. Dan moet daar even wat bij en dan moet daar even wat bij. En zo krijg je op een gegeven moment een beeld, en dan hoef je alleen maar naar dat beeld te wijzen, daar heb je hem, dat is Christus. En ja, dat is nou eigenlijk het omgaan met de schriften. Waardoor je steeds beter leert dat de schriften draaien om de Zoon van God, namelijk de Heer Jezus Christus, in wie God zijn plan gemaakt heeft en in wie hij dat plan ook ten uitvoer brengt. In alles en door alles heen. Dat is eigenlijk wonderlijk. Dat zit gewoon, ja, in zo'n klein woordje zit dat opgesloten. Dat was Handelingen 9. Nou wil ik nog weer wat verder. Even naar Handelingen 13. U begrijpt, vanaf Handelingen 9 zitten we in de en vanaf dat moment is hij ook echt een apostel. Namelijk een zendeling, een afgezondene. En er staat ook in vers 2. Terwijl ze de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En vers 4 zegt dan: zij dan uitgezonden door de Heilige Geest. En zo gaan zij. Zij worden uitgezonden. En vanaf hier is Paulus even later, want hij heet hier nog net Saulus, maar vanaf Handelingen 13 vers 9 heet hij Paulus. Kleintje betekent dat, geringe. Vanaf dit moment is hij ook echt een apostel van de Heer. En nou wordt hij uitgezonden. Die uitzending die gebeurt in Antiochië. En hij wordt dan uitgezonden en dan komt hij in een andere plaats en die heet ook Antiochië. Dat is ook wel een beetje verwarrend. Maar dat is Antiochië dat in Pisidië ligt in vers 14. En dat Pisidië dat ligt in Turkije. Dus het ene Antiochië, ja, dat lag in het ten noorden van Israël. In het huidige Libanon of Syrië. En waar hij dan terechtkomt, vers 14, Antiochië in Pisidië, dat ligt in Turkije, het huidige Turkije. En daar gingen zij, staat er in datzelfde vers, op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. Nou, dat gaat Paulus doen. En je krijgt ook wel een beetje het idee, dat hoefde je hem ook niet twee keer te vragen. Dus hij staat op en hij wenkt met de hand en hij begint te spreken. En dan laat hij ook zien, of tenminste in zijn verkondiging grijpt hij terug naar wat er in het Oude Testament beschreven staat. En dat gaat allemaal zo verder. En dan komt hij op een gegeven moment bij vers 27. Dat hij zegt: want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders, die hem niet kenden, hebben, door hem te veroordelen, de uitspraken van de profeten vervuld, die iedere Sabbat voorgelezen worden. En hoewel zij geen reden voor zijn dood vonden, vroegen ze Pilatus hem te laten doden. En toen zij alles volbracht hadden wat er over hem geschreven was, namen ze hem van het hout af en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gedurende de vele dagen verschenen aan hen die met hem opgegaan waren van Galilea naar Jeruzalem. En die nu zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is. Namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Ja, en nou moet u opletten, hè? Want nou komen er opeens bekende woorden. Dan staat er vers 34, en dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd: ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. En daarom zegt hij ook in een andere psalm: u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Kijk, en dat is dezelfde psalm die Petrus ook aanhaalde. En wat Petrus in Handelingen 2 zei, ik zal het u nog heel eventjes voorlezen, naar aanleiding van deze psalm, Handelingen 2 vers 29 was dat, dan zegt Petrus: mannen broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Dat zegt Petrus. En moet u kijken wat Paulus zegt. In vers 36 van Handelingen 13. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Dus zowel Petrus als Paulus halen dezelfde psalm aan om te laten zien dat Jezus, die over het algemeen bekend stond als de Nazarener, dat hij de Christus is. En dat die woorden van David dus betrekking hebben op de persoon van Christus. En nou wil ik eigenlijk even met u... En houdt u even iets bij Handelingen, want we gaan daar zo meteen mee verder. Maar dan wil ik heel eventjes met u naar die psalm toe, psalm 16. Want zowel Petrus als Paulus, die gebruiken deze psalm om te laten zien dat Jezus de Christus is. En dat is door Lucas zo opgeschreven allemaal, hè? En daaraan kun je, ja,
ook wel zien, broeders en zusters, dat de Bijbel, en ja, het is maar een heel klein dingetje, een heel klein ja, wetenswaardigheidje, een heel klein bewijsje. Maar daaraan kun je wel zien dat de Bijbel ja, in feite door God geïnspireerd is en niet zomaar door mensen geschreven is. Ik weet niet of u dat ook wel eens hebt, als je een boek leest, een roman of wat dan ook. Dan heb je soms wel eens het idee van, nou is dat al de tweede keer dat ik dit lees. En dan vind je dat meteen niet goed. Want dan denk je meteen van, daar had hij beter over na moeten denken, die schrijver. He? En kijk, als wij mensen het boek Handelingen hadden geschreven, dan had Paulus een andere psalm aangehaald. Maar hij had gewoon precies dezelfde psalm. Het is net een herhaling van woorden. Het is trouwens ook heel mooi, als je kijkt naar de eerste genezing die Petrus doet in Handelingen. De eerste genezing die Paulus doet in Handelingen is precies hetzelfde. Dat is namelijk ook een lamme man die hij strak aankijkt en die hij overeind trekt en die hij zegt van sta op en wandel. En die man die wandelt dan vervolgens. In Lystra gebeurt dat. Precies hetzelfde als die kreupelen. Kijk, als wij mensen iets hadden geschreven, dan hadden we dat mooi gemaakt in onze ogen. Maar de Bijbel laat gewoon zien hoe het gegaan is. Hoe het, ja, geen poespas, niks eromheen verzinnen, gewoon vertellen hoe het gegaan is. En dan krijg je dat beeld. Nou, hier in Psalm 16, dat is dus die psalm die zowel door Petrus als door Paulus wordt aangehaald. En dat is op zich prachtig, hè? Petrus en Paulus. Ik had vroeger een jongen in militaire dienst zitten, die kwam uit Zuid-Limburg. En die zat op de schuttersvereniging Petrus en Paulus, zei die dan. Nou, vertelde die dan over wat hij daar allemaal deed. Maar in de ogen van heel veel christenen zijn Petrus en Paulus, er zijn gewoon twee van hetzelfde soort. Maar ja, je merkt natuurlijk wel, Handelingen begint met Petrus. Maar ja, na Handelingen 12 is het afgelopen met Petrus. En dan wordt hij gevangen gezet. En vanaf dat moment is het eigenlijk alleen nog maar Paulus wat de klok slaat. Dus de geschiedenis die in Handelingen beschreven wordt, die begint weliswaar met Petrus, een van de twaalven. Maar eindigt met een compleet nieuwe apostel, namelijk Paulus. En daar eindigt het. En dat vind ik altijd zo mooi. Dat Gods geschiedschrijving ons brengt bij Paulus. En bij niemand anders. Nou, dat is niet voor niks. Dat is omdat God ons erop wijst dat wij door middel van de apostel Paulus en met name zijn brieven in deze tijd kunnen ontdekken wat God van plan is. En wat God doet. Maar goed, even hier naar terug. Beide halen Psalm 16 aan. Het is een kleinoot, staat er boven van David. En hij begint dat met de woorden: bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Ja, als je dit leest, dat zijn al haast woorden waarvan je denkt van ja, dat kan niet zomaar op een mens slaan. Als hij zegt, mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen op de aarde. He? Nou, dat gaat zo helemaal verder. Dan kom ik in vers 7. Dan staat er, ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Ja, hier herkennen wij nu Christus in. Maar als wij Christus nou niet gekend hadden, ja, dan was dat toch knap lastig geweest. Laten we nou eerlijk zijn. Dan had je gedacht van, ja, ach ja, David die zegt dat. Ja, schrijft hij over zichzelf. Maar wat zegt Petrus en wat zegt Paulus allebei, naar aanleiding van deze woorden? Ze zeggen allebei, mensen, het is toch algemeen bekend dat David nog steeds in het graf is. Dood is. En dat, ja, je kon dat in die dagen het graf van David nog bezoeken ook. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Ja, oké. Nou, dat weten we. Je kunt, hij is, zijn leven, zijn lichaam heeft ontbinding gezien. Zeggen zowel Petrus als Paulus. En daarmee zeggen ze meteen, erachteraan, hij heeft van de Christus gesproken, van de opstanding van Christus. Dus wat daar staat in vers 10, u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, u laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Ja, dat gaat over Christus. En vandaar dat de Christus van de schriften gepredikt wordt. Handelingen 13 vers 35... Daar haalt Paulus dus aan die woorden. Hij zegt, daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. En dan immers, David is ontslapen. Nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Dus zegt Paulus, Psalm 16 gaat over Christus. En zo ja, lieten zij, zowel Petrus als Paulus, vanuit de schriften, in dit geval Psalm 16, maar ook andere psalmen natuurlijk, lieten zij zien dat Jezus, nogmaals die bekend stond als de Nazarener, dat hij de Christus van de schriften is. En zo, ja, zo gaat dat steeds weer. En dat doet Petrus, en dat doet Stefanus trouwens, al doet hij het maar heel kort. Maar dat doet Paulus ook. Laten we even teruggaan naar Handelingen. Gaan we naar Handelingen 17. Handelingen 17. We hebben daar in verband met de Bereërs al een keertje bij stilgestaan dit seizoen. Maar ik lees het even in verband met de schriften. Er staat in vers 1... En zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Zie je? Vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. Dus vanuit de schriften. Dus, ja, Paulus verkondigde de Christus der schriften. En hij liet alleen maar zien van mensen, wat weten jullie over Jezus? En leg dat nou eens naast dat wat de schriften zeggen. En dan zie je dat wat de schriften zeggen vervuld is in Jezus. Dat gaat zelfs zo ver. Zo lazen we dat net al in Handelingen 13. Dat gaat zelfs zo ver. Dat die schriften elke sabbat werden voorgelezen. En zij hebben diezelfde schriften die zij elke sabbat voorlazen, hebben ze vervuld door Christus te kruisigen. Zo ver gaat Paulus daarin. Dus ja, het is ook nogal wat. Kun je nagaan. Hoe belangrijk het is dat je de Christus van de schriften wel kent en daardoor herkent. Een stukje verder, in datzelfde hoofdstuk, vers 10. Daar staat, en meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Want er waren mensen die wilden Paulus ombrengen. Die gingen, toen ze daar gekomen waren, naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en daar gaat het weer om, zij onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Nou, daar heb je het weer, hè. Paulus verkondigt, hij deed dat vanuit de schriften. Maar deze Bereërs, die gingen in de schriften na of het ook zo was. En soms, ja, dan heb je daar wat langere tijd voor nodig. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt. En dan, ik heb dat zelf nog wel eens. En dan heb je soms wel eens mensen die zijn al een hele tijd over bepaalde dingen aan het denken, weet je wel. En dan hebben ze voor zichzelf helemaal een bepaald idee. En als je dat dan hoort, dan denk je al van, ja jongens, dat klopt niet. Maar voordat je dat vanuit de schrift ja, kan aantonen en kan weerleggen, ja, ben je daar wel even wat tijd mee zoet, hè? En ja, zo werkt dat ook. Hè. Je kunt natuurlijk een heleboel horen. En voor het een denk je van ja, dat kan niet. Dan moet ik in de schriften nazoeken. Nou, dat kost tijd. Hè, en soms dan moet je dingen even laten liggen. En dan pak je dat later weer op. En soms dan denk je er helemaal niet meer aan. En dan hoor je opeens in een prediking of in een bijbelstudie of op een mp3'tje. Of je leest op een boekje, in een boekje of wat dan ook. Heb je opeens het antwoord en dan denk je van, oh ja, daar had ik die vraag nog over. Nou snap ik hem. Weet je wel, ja, hè, dat is een proces. Nogmaals, dat is een samenvoegen. Hè, van allerlei zaken, allerlei lijnen vanuit de schrift. Ja, dat moet samengevoegd worden. Zodat aangetoond wordt wie de Christus is. En als dat niet aangetoond wordt, dan weet je ook, dan klopt er iets niet. Hè, dan lijkt het in eerste instantie misschien wel mooi, maar dan klopt het niet. Nou, deze Bereërs die gingen dagelijks de schriften na om te zien of het zo was. Hè. Ja, Paulus, dat kun je nou wel zeggen. Ze gingen ook niet in discussie met Paulus. Ze zeggen alleen, dat kun je nou wel zeggen wat jij zegt, maar wij willen wel zelf onderzoeken of het zo is. Nou, klaar ben je. Zo hoort het. Zo moet dat eigenlijk gaan. Dus ja, dat vereist een bepaalde gezindheid. Dan komen we in Handelingen 17, het tweede gedeelte. Ja, en dat is ook wel weer iets bijzonders. Dan is Paulus in Athene aangekomen. En over het algemeen leeft een beetje de gedachte van die toespraak die Paulus daar houdt. Dat is een toespraak waarbij hij niet de schriften aanhaalt. Ik heb dat ook wel eens zo gelezen. Hè. Als Paulus de synagogen inging, dan nam hij de schriften en dan ging hij vanuit de schriften prediken. Maar toen Paulus dan in Athene kwam, ja, dan zat hij bij allerlei heidenen, mensen die totaal niks met het volk te maken hadden of wat dan ook. En dan sprak hij zomaar voor de vuist weg, weet je wel, wordt dan gezegd. Maar als je die toespraak van Paulus onderzoekt, en dat moet je voor jezelf maar eens doen, dan moet je maar eens dagelijks de schriften nagaan op deze toespraak. Dan ontdek je dat ja, hij eigenlijk dat het één grote aanhaling is vanuit het Oude Testament. En hij zegt in vers 23, als hij tegen de mannen van Athene spreekt, of tot de mannen van Athene spreekt, hij zegt, want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Nou, deze die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. En dan gaat hij vertellen, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een Heer van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Dit zijn allemaal aanhalingen uit het Oude Testament, die hij hier gebruikt. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig had, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Hij heeft uit één bloed heel het menselijk geslacht, het menselijk volk, staat er, gemaakt om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Ja, dit is gewoon allemaal wat je al in het Oude Testament leest, wat Paulus hier zegt. Dus nou spreekt hij tot mensen, ja, die zo op het eerste gezicht helemaal niks met de schriften te maken hebben. Nou, dat maakt op zich ook niet uit. Wat er in de schriften staat, is waar. En daarom kunnen wij ook tot mensen om ons heen, die bij wijze van spreken helemaal niks met de schriften te maken hebben, kunnen wij ook gewoon zeggen van, moet je eens luisteren, de Bijbel zegt dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat het niet door een of andere oerknal ontstaan is. He, waarbij weer vraagtekens staan nu, want dat gelooft men ook niet meer nu. He, dus wij gebruiken ook de schriften. En daarom zegt Paulus later ook, die schriften, heel de schrift, die kunnen je wijs maken tot zaligheid, tot behoud. Wij hebben die hele schrift nodig. Dat is niet zomaar één Bijbelboek of één bepaald gedeelte. Nee, al de schrift. De schriften waarbij je bent opgevoed, Timotheus, schrijft Paulus, die kunnen je wijs maken tot zaligheid. Dat heb je nodig. Nou, hier ook. Hier haalt Paulus verschillende dingen aan vanuit het Oude Testament. Hij heeft hun zegt hij vers 26, tevoren toegemeten tijden bepaald. Hij heeft grenzen van hun woongebied bepaald, opdat ze de Heer zouden zoeken of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. En wel eventjes, hè, in verband met dat 26e vers, heel even naar het Oude Testament, naar Deuteronomium 32, want dat staat daar eigenlijk zo mooi. Dat is zijn zo'n beetje de laatste woorden van Mozes, Deuteronomium 32. Daar staat vers 7. En dan moet je even in gedachten houden wat Paulus zei, hè, in Handelingen 17 in Athene. En er staat vers 7, denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Uw oudsten, zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, toen hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Kijk, dit is nou zo'n vers, met name dan dat achtste vers, wat door Paulus aangehaald wordt in Handelingen 17. Hij heeft de hun toegemeten tijden bepaald. In vers 8, daar staat, en ja, dat is, vind ik wel heel, heel mooi. Daar staat, toen de Allerhoogste aan de volken, daar staat Goyim, hè, of Goyim, het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen, daar staat letterlijk de zonen van Adam. Toen hij de zonen van Adam van elkaar scheidde. We hebben vorige seizoen hebben we het daar druk mee gehad, hè, met dat onderwerp, de volkeren, Israël, de volkeren en de gemeente. En hier gaat het over het scheiden van de kinderen van Adam, de zonen van Adam. Dat scheiden, dat gebeurt eigenlijk pas na de zondvloed. Dan heb je daar al die volkeren. En dan wordt er op een gegeven moment ook gesproken over Peleg. In zijn tijd, in zijn dagen, werd de aarde verdeeld, of werd de aardbodem verdeeld. En toen werden de kinderen, of beter gezegd, de zonen van Adam van elkaar gescheiden. Dat betekent dat die goyim, die volken, die worden hier anders omschreven met de term zonen van Adam. Dus dat is algemeen. En dan staat er, toen hij het grondgebied van de Amim vastgesteld heeft, en dat slaat veel specifieker op Israël, overeenkomstig het aantal Israëlieten, daar staat de zonen van Israël. En dus je ziet een soort, ja, opeenvolging. Het gaat over de goyim, de volken, en over de zonen van Adam. En vervolgens gaat het over de Amim, Israël, en de zonen van Israël. Dus het aantal Israëlieten, daar staat eigenlijk de zonen, ook niet kinderen, zoals in andere vertalingen staat. Nee, de zonen van Israël. Ja, en dat is dan toch wel een vers dat door Paulus daar in Athene maar aangehaald wordt. En ja, weet je, daar blijkt ook wel uit. Hè? Wij moeten ook niet benauwd zijn, broeders en zusters, als wij, ja, met mensen spreken over het evangelie of wat dan ook. Dat we dan al helemaal in een kreukel moeten liggen om dat maar zo eigentijds mogelijk te doen. Dat is helemaal niet nodig. He, mensen komen niet door allerlei verzinsels komen ze tot geloof. Mensen komen tot geloof doordat hen de Christus vanuit de schrift verkondigd wordt. En dat je dat met eigen tijdse middelen doet, dat is een ander verhaal. Maar je moet daar niet, je moet die boodschap niet aanpassen. He, je moet niet denken van, nou ja, weet je, als ik het nou zo zeg, dan komt het niet zo hard over. Of dan komt het nog een beetje geloofwaardig over. He, nee, de schrift is wat dat betreft, ja, niet voor tweeënlei uitleg vatbaar. Hè. Dat is een recht toe recht aan boodschap. En die kun je aanvaarden of die kun je niet aanvaarden. Hè, die kun je geloven of die kun je niet geloven. We moeten daar niet aan zitten draaien. En dat deed Paulus dus ook niet. Hij ging niet met een of ander vreemd verhaal, wat je verder helemaal niet in de schrift terug kan vinden, ging hij daar prediken, daar in Athene. Wat je misschien een beetje verwacht zou hebben, want dat was echt de wereld. Nee, de prediking van Paulus, die was gebaseerd en gestoeld op en in de schriften. En dat is wat je daar ja, dan ook weer ziet. Nou, we gaan nog heel even verder, broeders en zusters, in Handelingen. In Handelingen 18, daar staat in het vierde vers, en dan is hij inmiddels in Korinthe, staat dat hij iedere sabbat in de synagoge sprak en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. Dit overtuigen, hè, dat is het woordje waar ook het woord geloven van afgeleid is. Hè, dus overtuigen en geloven. Die twee die hebben alles met elkaar te maken. Zullen we zo meteen ook nog zien. We gaan nog weer wat verder bladeren. Naar Handelingen 22. Nee, ik bedoel Handelingen 24. Handelingen 24, als hij voor Felix staat. Daar staat in vers 14. Maar dit erken ik voor u, dat zegt Paulus, hè, dat ik volgens de weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God. Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En dus Paulus, aan het eind van vers 14 zegt hij, ik geloof alles wat er in de wet en de profeten staat. Nou, in hoofdstuk 26, dan is Paulus gesteld voor Agrippa, koning Agrippa, moet hij weer verantwoording doen. En dan zegt hij in vers 21, hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en geprobeerd mij om te brengen, maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen. Dus niets anders dan wat de profeten en Mozes hebben gezegd. Paulus verkondigde Christus vanuit de schriften. En dan wil ik nog naar Handelingen 28. Dan is Paulus inmiddels in Rome aangekomen als gevangene. Hè? Dan staat er in vers 17. Het gebeurde na 3 dagen dat Paulus hen die de voornaamste van de Joden waren bijeenriep. En toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen, mannenbroeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonte van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. Nou, gaat hij verder en dan zegt hij in vers 21, of dan staat er in vers 21, dat de Joden tegen hem zeggen, die daar samengekomen zijn in Rome, die zeggen, wij hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen. Ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd. Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze sekte betreft is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En dan spreken ze vers 23 een dag af. En dan kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. En dan staat er, hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, en anderen geloofden niet. En daar heb je het. Vanuit de wet en de profeten verkondigt Paulus, de een laat zich overtuigen en de ander gelooft het niet. Met andere woorden, overtuigen en geloven, ja, dat ligt in elkaars verlengde. Als je tot geloof gekomen bent, dan is dat niet iets wazigs, maar dan ben je tot de overtuiging gekomen. Dan heb je je laten overtuigen en dan heb je eigenlijk gezegd van ja, inderdaad, de Bijbel spreekt over de persoon van de Heer Jezus Christus. En hij werd al in het Oude Testament aangekondigd en in het Nieuwe Testament, waar beschreven wordt hoe hij in deze wereld kwam, daar wordt dat allemaal vervuld. Nou, tot slot wil ik afsluiten met een gedeelte uit het Oude Testament. En dat is een bekend gedeelte, namelijk Jesaja 53. Ja, en als je dan denkt en bedenkt dat het hier in Jesaja 53 niet over zomaar iemand ging en gaat, maar over de Christus, dan herken je hem eigenlijk in alle opzichten in dit gedeelte. En dat is eigenlijk zo mooi. Het schijnt zelfs zo te zijn dat in ieder geval in orthodoxe kring, dat dit gedeelte, orthodoxe kring van het Joodse volk, dat dit gedeelte niet eens voorgelezen mag worden, omdat het zo duidelijk verwijst naar de persoon van Christus. Dus moet je nagaan, je hoeft bij wijze van spreken niet eens te geloven als je dit leest, om te weten, hier gaat het over Christus. En als je het leest, dan denk je ook inderdaad van ja, daar kun je ook niet in vergissen. Er staat in vers 1, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtredingen van mijn volk, zegt de Heer, Ami, staat hier, is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem, of door zijn kennis, zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Ja, als je dit leest, dan kun je eigenlijk niet meer om Christus heen. Zo duidelijk als dat wijst in de richting van de persoon van de Heer Jezus Christus. En dit, als je het Nieuwe Testament leest, dan moet je zeggen van ja, de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld was inderdaad in de eerste plaats voor het volk van God zelf. Vandaar Vers 8 aan het eind. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. God heeft in de eerste plaats voor u zijn knecht doen opstaan, zegt Petrus tegen de mannen van Israël. Dus het was ook in de eerste plaats voor het eigen volk. En vervolgens blijkt, en dat schrijft Johannes later in een van zijn brieven, dan blijkt dat de Heer Jezus niet alleen voor onze zonden, schrijft Johannes als Jood, voor onze zonden een verzoening is, maar ook voor die der gehele wereld. Kijk, en daar schrijft Paulus ook over. Als Paulus aan Timotheus schrijft dat er één middelaar is tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich tot een losprijs voor allen gegeven heeft. En dan zegt Paulus, die zegt daarbij dat letterlijk, dat Christus een in plaats van prijs gegeven heeft, ten behoeve van allen. Dat is wat, waar dit zeg maar allemaal op uitgelopen is. Nou, hier staan heel wat dingen die vervuld zijn in de komst van de Heer Jezus Christus. Er schijnt iemand geweest te zijn, die heeft uitgerekend dat er in het Oude Testament 300 verschillende profetieën over verschillende aspecten in het leven van de Heer Jezus gaan, die allemaal ook in hem vervuld zijn. Dus je kan er wel van uitgaan dat de rest wat er nog staat aan profetie, wat nog vervuld moet worden, dat het ook vervuld wordt. Want heel nauwkeurig heeft God van tevoren opgetekend wat hij later zou doen. De geest van Christus, weet u nog, in Petrus? De geest van Christus doelde vooraf in de profeten, toen hij sprak over het lijden dat over de Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Wij kunnen wat dat betreft de Bijbel niet opsplitsen in twee delen, in de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament of zo. Het is één boek. En dat ene boek, dat bevat het machtige getuigenis van Christus. Nou, en wie Christus voor ons is, daar willen we dan de volgende keer, want dat is ook de laatste keer van dit seizoen, willen we met elkaar stilstaan. Want dat is ondertussen natuurlijk ook wel heel belangrijk. Herkennen wij Christus zoals hij voor ons oog feitelijk geschilderd is? Dat is dan de vraag. Maar dat komt volgende keer. Nou, we hebben heel wat gelezen, broeders en zusters. Meestal heb ik veel meer blaadjes aan uitreksel, maar ik had nou maar één blaadje, maar wel met heel veel bijbelteksten. Maar goed, daar gaat het natuurlijk ook uiteindelijk om, wat we in de schrift lezen. Zullen we met elkaar de Heer danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken, Heere, dat we zo in alle vrijmoedigheid weer tot u mogen komen. U, Heere, die de Vader bent van onze Heer Jezus Christus. We danken u, Heer, voor de vrije toegang die we hebben tot u. Heer, dat we mogen weten dat wij feitelijk altijd bij u zijn, dat u altijd bij ons bent en dat u ons, Heere, voor uw aangezicht geplaatst hebt in Christus. En Heere, zo willen we u danken dat we ook deze avond hier bij elkaar konden zijn en met elkaar toch ook weer uw woord mochten openen. Heere, uw woord dat op zoveel manieren spreekt over het plan dat u hebt en dat u uitvoert in hem, in uw zoon. En we willen danken, Heere, dat wij deel hebben gekregen door genade aan uw zoon, aan de positie van uw zoon. Heere, boven al wat is. Maar Heere, wat is het ook geweldig als we deze dingen lezen zoals we ze net nog gelezen hebben. Heere, dat ook wij mogen weten dat de Heer Jezus toen hij in deze wereld kwam en hij zijn leven gegeven heeft. Heere, dat dat uiteindelijk ook ten behoeve van ons was. Heere, ten behoeve van de hele wereld. En Heere, wat een voorrecht om dat ook te erkennen en te herkennen. En dat die diepe weg die hij gegaan is, eerst al, Heere, dat hij vanuit de heerlijkheid bij u zich vernederd heeft en als mens, eigenlijk als mensje, als babytje in deze wereld gekomen is. Heere, in een lichaam, Heere, dat opgroeide en dat uiteindelijk bestemd was om geofferd te worden. Vader, we willen u danken dat u die weg gegaan bent in hem. Heer, dat hij die gestalte van een dienstknecht uiteindelijk ook aangenomen heeft. Heer en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Vader, dank u daarvoor. Heer, dank u dat daar ja, de prijs betaald is. Heer, dat daar het offer gebracht is. En dat daardoor, Heer, wij de vrije toegang hebben tot u. En dat op grond daarvan wij nu mogen zeggen dat alles vergeven is. Dat er niets meer is wat tussen u en ons instaat. Heer, wat u betreft tenminste niet. En dank u, Heer, dat ook wij het langzamerhand zo mogen leren zien. Vader, dank u voor uw woord. Dank u, Heer, voor de zegen die we daaruit steeds weer mogen ontvangen. Dat we door uw woord ook opgebouwd mogen worden. Heer, en dat u ook al die dingen weer uit wil werken in onze harten. Dank u daarvoor. Dank u, Heer, dat u zo in ons leven tot uw doel komt. Vader, zo willen we elkaar weer aan u opdragen, ook voor de komende tijd. Heer, en we bidden ook voor uw bewaring en bescherming in alles, Heer, in alles wat we te doen hebben en ook op de plaatsen waar we zo bezig zijn. We vragen u dat alles niet uit verdiensten, maar uit genade. Amen.